Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 21, het vierde en het vijfde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. En hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Psalm 21, vers 4 en 5. Het gedeelte uit Gods heilig woord vinden we in de beschrijving van de apostel Johannes, het 20e hoofdstuk. En daarvan de eerste 10 versen. Dus het paasevangelie zal ons gelezen worden uit Johannes 20, de versen 1 tot en met 10. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen, bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Johannes 20, de eerste 10 versen. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Ze liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hen: Zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen, en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis.
Psalm 118 en dan de versen 11, 12 en 13. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam. Dus de versen 11, 12, 13 uit Psalm 118. Inmiddels wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 rondgangen. De eerste rondgang is de diaconale collecte voor het deputaatschap bijzondere noden ten behoeve van de vervolgde kerk. De Heere zegene u en uw gaven in de 3 collecten. Gemeente, we willen op deze eerste paasdag het woord prediken uit Johannes 20 en dan de versen 3 tot en met 10. Johannes 20, de versen 3 tot en met 10 en we lezen als uitgangspunt vers 8. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Twee discipelen bij Jezus' lege graf. En over welke twee discipelen gaat het dan, jongens en meisjes? Het gaat over, ja, Petrus en de andere discipel. Wie is dat? Dat is Johannes, de schrijver van dit evangelie. Hij noemt zijn eigen naam niet, hij zegt heel bescheiden de andere discipel. Dus twee discipelen bij Jezus' lege graf. Verschillende gang naar het graf. Vers 3 en 4. Verschillend zien in het graf. Vers 5 tot en met 7. En verschillende les uit het graf. Vers 8 tot en met 10. Dus twee discipelen bij Jezus' lege graf. Verschillende gang naar het graf, verschillend zien in het graf en verschillende les uit het graf. Pasen, dat is het vandaag, jongens en meisjes en jullie zijn ook in de kerk. En iedereen die hier vanmorgen is en thuis met ons verbonden is Pasen, de opstandingsdag van de Heere Jezus Christus. Hij is opgestaan uit de doden. Het is Goede Vrijdag geweest. Hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En toen is hij gestorven, begraven in het graf van Jozef van Arimathea. Maar hij is opgewekt uit zijn graf. En ook Johannes beschrijft het hier in hoofdstuk 20 in zijn evangelie. En we weten dat Johannes vooral schrijft over, ja, over Jezus' heerlijkheid. Hij is de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En nu zien we hem in zijn opstandingsheerlijkheid. Hier is hij is opgestaan uit het graf. En nu gaat het er natuurlijk ook vooral om dat aanschouwen van zijn heerlijkheid. Van die enige geborene van de Vader, van de Heere Jezus Christus. En dat mag ook gaan gebeuren. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes. En dat mag Johannes hier ook op de paasdag doen. En in hoofdstuk 20 lezen we over drie verschijningen. De Heere Jezus verschijnt als de levensvorst aan Maria Magdalena. Dan aan de discipelen, zonder Thomas op de paasavond. Dan een week later aan de discipelen, met Thomas erbij, als de Heere Jezus hen verschijnt. En dan nog de vierde verschijning in Johannes 21 aan de zee van Tiberias, waar dat wonder gebeurt met die visvangst. En die verschijningen die schrijft Johannes, opdat ook gij geloven moogt, zegt hij. En nu zijn er dingen die Johannes schrijft en de andere evangelisten niet opschrijven. En dat zien we ook hier vanmorgen als het Johannes-evangelie opengeslagen ligt, dan gaat het hier over twee discipelen bij Jezus' lege graf. Zo schrijven Matthäus en Marcus en Lucas er weer niet over, maar Johannes wel, die twee discipelen. Weet je wat hier waar is? De herder is geslagen. De schapen zijn verstrooid. Maar nu zal die herder zijn hand tot de kleinen wenden. Dat was voorzegd. Al door de profeet Zacharia. En de Heere Jezus heeft het in die nacht van zijn verraad nog eens herhaald. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En hoe gaat de Heere nu zijn hand tot die kleinen wenden? Dat doet hij soms op zo'n verschillende manier. Dat is zijn eigen leiding. En je ziet hier dat de Heere Jezus stap voor stap gaat leiden op die weg van zijn overwinning om die aan die kleinen bekend te maken. En dan gaat het om dezelfde zaak. De Heere Jezus is opgestaan uit de doden, opgewekt. Maar wat zijn er verschillende leidingen. En dat zien we vanmorgen toch ook hier. In het gaan, in het zien, in het onderwijs wat ze mogen ontvangen, die twee discipelen, toch zo heel verschillend. En dan is er maar één ding nodig, gemeente. Dan gaat het er maar om of wij datzelfde geloof als Johannes en ook Petrus hier mogen kennen. En dat is ons gebed vanmorgen op hier in de kerk. Heere, geeft u ons dat geloof. Zo ben je toch naar de kerk gekomen, kinderen. Met dat gebed of de Heere hier onder zijn woord jou een zegen wil geven. Of je mag luisteren. En of het woord binnen in je hart mag komen, jongeren. Al zoveel keer misschien dat paasevangelie gehoord en je zegt ik weet het wel. Maar dat het vanmorgen eens nieuw zou mogen zijn. En dat geldt voor ons allemaal, gemeente. Dat we erbij betrokken zouden mogen worden. Maria Magdalena gaat vroeg in de morgen naar het graf. Zo vertelt Johannes. En ze ziet dat de steen weggenomen is. En dan gaat ze helemaal overstuur, niet verder onderzoeken, maar ze keert direct om en ze vertelt het tegen de andere discipelen, Simon Petrus en de andere discipel welke Jezus lief had. En dan gaan die twee discipelen naar het graf. Gemeente, er zit hier een bepaalde vaart in het evangelie. Je leest over mensen die gaan, mensen die teruggaan, mensen die naar dat graf gaan en weer terugkeren. Je leest over lopen en over uitgaan. Je zou zeggen, al die mensen die hebben het druk en die zijn ontroerd en die zijn als het ware in paniek rondom dat lege graf. Maar de Heere Jezus houdt alles in zijn hand. En hij is opgestaan uit de doden. En hij gaat plaatsmaken voor zijn eigen werk in het hart van die kleinen. Een komen en een gaan van mensen. En ondertussen is de Heere Jezus opgewekt uit de doden. En dan lees je in vers 3, Petrus dan ging uit. Eerst de aandacht in het evangelie naar Petrus. Petrus. En we weten allemaal wat er met Petrus gebeurd is. Petrus heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zijn meester verraden. Vorige week zondag hoorden we het in de leespreek. Dat de Heere Jezus zich omkeerde en Petrus aanzag en Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. En hij heeft zich tussen die vrijdagnacht en die zondagmorgen schuil gehouden, als het ware. Maar als dan die boodschap komt van Maria Magdalena, dat het graf, dat de steen weggenomen is, dat het graf open is, dan gaat hij direct op weg. Dat is echt weer Petrus. Petrus die gelijk de daad bij het woord voegt, resoluut. En de andere discipel. Dat is heel bijzonder zoals Johannes dat schrijft. Hij zegt niet, Petrus dan ging uit en ik. Of Petrus en Johannes. Nee, Petrus en de andere discipel. In heel het evangelie van Johannes schrijft hij niet één keer zelf zijn naam op. Als hij het over zichzelf heeft, dan is het altijd een beetje verhuld. Een beetje in de schaduw. Johannes zet zichzelf niet op de voorgrond. Johannes blijft op de achtergrond. Johannes is ootmoedig, klein. Dat is nu een kenmerk ook van genade in de oefening. Van het genade leven. En dan staat er vaak bij deze discipel welke Jezus lief had. Dat betekent, Jezus had die discipel lief. Natuurlijk had de Heere Jezus al zijn discipelen lief. Maar deze discipel had een bijzondere band met de Heere Jezus. Daar was iets heel teers tussen Johannes en Jezus en de andere discipel. Hij spreekt vaak in die derde persoon. Hij gaat als het ware schuil achter zijn boodschap. Het gaat ook helemaal niet om hem. Het gaat om zijn meester, Petrus en die andere discipel. Die tere band, de discipel welke Jezus lief had. Hè? Zo staat dat ook hier in vers 2 en hier in vers 3 de andere discipel. En ze kwamen tot het graf. Want met al die verschillen tussen Petrus en Johannes, gemeente, één ding hebben ze wel hetzelfde. Ze hebben beiden een band aan die gestorven meester. Want gemeente, op die vrijdagmorgen is er dat kruis opgericht op Golgotha. En op vrijdagavond is de Heere Jezus in het graf gelegd. En de discipelen die hebben er uiteindelijk helemaal geen licht over. Met hem verging hun hoop, o Israëls God. Zo was het eigenlijk. Alles is in de dood geëindigd. Ja, maar de Heere Jezus heeft toch, het is volbracht, uitgeroepen. We hebben het toch gehoord op de Goede Vrijdag, tetelestai, het doel is bereikt. Die mensen zijn toch verlost, die mensen kunnen toch gaan zingen van de wegen des Heren. Nee, maar die mensen die hebben daar de troost niet van. Die mensen die lopen in het donker, dan zie je dat moet de Heren zelf aan te pas komen. Want anders weet je het niet, anders begrijp je het niet. Dat is toch nog steeds zo. En toch de liefde trekt. Er is een gemis in het hart van die discipelen en ook van die vrouwen en van die andere mensen. Van die vrienden van de Heere Jezus Christus en van die vriendinnen van Gods kinderen op Pasen. Maar de liefde trekt hen als het ware als een magneet naar hen toe, naar hem toe. De bruid in het Hooglied zegt, de liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf. De kolen van die liefde zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Als er liefde in het hart is, dan gaat de liefde overal doorheen. En nu hebben deze mensen liefde tot die zaligmaker gekregen en gehouden. En die liefde die brengt hen bij het graf. Ze hebben een gemis van hun meester. Ze missen Jezus, missen hem omdat hij in het graf ligt. Maar er is ook een onrust. Wat heeft Maria Magdalena nu toch gezegd? Wat heeft Maria Magdalena nu toch gezegd? De steen is weggenomen. Dat betekent, de Heere Jezus zal hij nog in dat graf liggen en daarom gaan ze naar het graf. De gehechtheid aan Christus heeft hen tot zoeken gedrongen, zegt Calvijn. De gehechtheid aan Christus heeft hen tot zoeken gedrongen. En gemeente, hoe is dat nu in ons leven? Is er nu al een band met de Heere Jezus Christus gekomen? Wanneer komt die band er? Als de Heilige Geest een mens van dood levend maakt. En dat kan gebeuren ook in deze dag. Waarom kan dat gebeuren? Omdat de Heere Jezus is opgestaan uit de doden. Omdat hij de levende zaligmaker is. Daarom kunnen dode zondaren, geestelijk dode zondaren, die niet op God gericht zijn, levend worden. En dan wordt er een band met die Heere Jezus Christus gelegd. Een liefdeband. Dat we dat allemaal nog niet weten en niet zo goed kunnen onderscheiden. Maar er komt wel een zoeken naar de Heere. En ook later een zoeken naar de Heere Jezus Christus. En wat zijn die mannen ook aan elkaar verbonden? Er is een hechte band, niet alleen een gehechtheid aan Christus, maar er ook een gehechtheid aan elkaar. Als, je zou zeggen, als tweelingbroers gaan ze hier, Petrus en Johannes. Zij waren vaak samen geweest. En samen met die broer van Johannes, Jacobus, de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, mochten ze ook wel eens wat verder. Mee met de Heere Jezus. Weten jullie dat, jongens en meisjes? Momenten dat Petrus en Johannes en dan ook Jacobus, dat die dan wel vaker, dat die nog wat verder mee mochten gaan met de Heere Jezus. Ja, bijvoorbeeld bij dat dochtertje van Jairus, hè? Toen dat meisje opgewekt werd, dan moest iedereen uit die kamer. Maar Petrus, Johannes en ook Jacobus, die mochten mee. En die hebben meer gezien dan die andere 9 discipelen, Petrus en Johannes. En op die berg van de verheerlijking, waar Jezus van gedaante werd veranderd. Wie waren daarbij? Wel, weer die 3 discipelen en ook Petrus, Johannes. En in Gethsemane, 8 discipelen bleven aan de ingang van de tuin, van de hof. En 3 discipelen, weer diezelfde, gingen verder mee. Dan zie je dat de Heere verschillende leidingen heeft met zijn kinderen. En dat de een van Gods kinderen dieper onderwijs krijgt en soms helderder licht en zicht op zaken dan de ander. Dan zeggen we wel eens, daar is de Heere zo vrij in. Hoe hij zijn volk leidt, zijn verschillende kinderen. Maar dan heeft de Heere voor ieder van zijn kinderen zo de eigen leiding. En daar gaat het karakter in mee en de levensomstandigheden. Maar het gaat om de kern. Uiteindelijk is het allemaal hetzelfde. Hè? Want ze komen als een arme, verloren zondaar aan de voeten van de Heere Jezus Christus terecht. En ze gaan in hem hun heil, hun hoogst geluk aanschouwen. En ze zullen alles in Jezus vinden. Maar het is soms wel wat verschillend hoe de Heere daarin leidt. En wat de Heere van zichzelf en ook de Heere Jezus van zichzelf openbaart in hun leven. En er is ook iets heel moois, gemeente, nog in dit gedeelte, Petrus dan en die andere discipel. Nu zie je ook dat Johannes niet boven Petrus is gaan staan. Want je zou toch kunnen begrijpen dat Johannes zou zeggen, nou Petrus, wat heb jij nu toch gedaan daar in die zaal van Caiaphas? Wij moeten maar eens even een poosje wat minder contact hebben. Maar Petrus nu en de andere discipel. Daarin zie je ook een trek van Johannes weer. Dat Johannes naast zijn broeder staat. Hij verwijt Petrus niet. Maar Petrus en Johannes. Nee, hij heeft die zonde van Petrus niet goed gepraat. Maar toch zijn ze broeders gebleven. En nu worden die broeders verschillend geleid. En toch zijn ze broeders van die oudste broeder. En dat is nu ook zo'n les in het leven van Gods kinderen. Dat kunnen wat onderscheiden leidingen zijn, maar het zijn toch de kinderen van datzelfde huisgezin. En ze moeten elkaar, de een de ander, uitnemender achten dan zichzelf. Wat een trek in deze geschiedenis. Een Petrus dan en de andere discipel. En dan zijn ze wat verschillend, maar het gaat om Jezus, want wat hebben ze een haast. En dan staat er, en deze twee liepen tegelijk, vers 4. En als ik dan dat woordje lopen bekijk in het Grieks, jongens en meisjes, dan is dat niet zomaar even lopen of wandelen, maar dan is dat rennen, hollen. Zoals jij wel eens naar school rent, bijvoorbeeld, hè, over straat rent. Zo hebben die mensen gerend. Zo snel ze konden zijn ze naar het graf gegaan. Petrus dan en de andere discipel. En ze renden tegelijk. Zie je die mannen gaan? Er is haast bij. O, ze zijn één in hun liefde, één in hun hoop, één in hun geloof, maar ook één in hun gemis en onrust. Ze verstaan elkaar en ze liepen tegelijk. Ze liepen. Want het gaat hun om Jezus en om Jezus alleen. En weet je wat nu zo'n wonder is? Wij lezen hier dat Petrus gaat. En dat Johannes gaat. En dat die twee apostelen, dat die twee discipelen naar het graf rennen. Snel naar het graf gaan. Maar weet je wat het geheim is? Christus trekt hen. Christus trekt die erfgenamen van het licht die wandelen in de duisternis tot zich. Want deze discipelen, ze zijn erfgenamen van het licht. Ze zullen straks dat eeuwige licht gaan erven. Maar ze wandelen hier in de duisternis. Die niet weten dat Jezus is opgestaan. Die niet weten dat hij de gerechtigheid heeft verworven. Het recht heeft gemaakt. Maar hij moet dat hun deelachtig gaan maken. Dat moet hun geopenbaard worden. Dat moet hun verklaard worden. Dat kunnen ze van zichzelf niet zien. Daarin moeten ze onderwezen worden. En die twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus. Dus jongens en meisjes, zie je het nu gaan? Zie je ze nu gaan? Wie loopt er sneller? Johannes loopt sneller dan Petrus. Kan Johannes sneller lopen dan Petrus? Waarom? Dat hij misschien iets jonger is dan Petrus? Wat denken jullie, jongens en meisjes? Ik las bij een verklaarder. Johannes, die gaat eerst sneller. Petrus, langzamer. Omdat Petrus zijn meester heeft verraden. De vorige nacht. Die diepe val, hè. Die twee nachten daarvoor. En dan staat er bij Matthew Henry, het drukte op hem als een zwaar gewicht en het belemmerde hem in zijn voortgang. En daarom liep die andere discipel sneller. Wat zal er in Petrus omgegaan zijn? Ik heb mijn meester verloochend en nu ben ik op weg naar zijn graf. Zou die last niet op hem gelegen hebben? En daarom, die andere discipel Johannes komt eerst tot het graf. Ze komen dus allebei, maar het is wel een verschillend gaan naar het graf. En dat heeft met de verschillen te maken tussen die discipel en Petrus, ja. Een vurig karakter, een sterk karakter, ook een heel wisselend karakter, op en neer. Het ene moment dit en het andere moment dat. Ook weer heel resoluut. Johannes, een zachtmoedig karakter, bedachtzaam. Meer een gelijkmatig karakter. Zo is het wel gevormd bij Johannes, want we lezen, hè, Boanerges, zonen des donders, Johannes en Jacobus. Dus Johannes stond ook zijn mannetje wel. Maar de Heere heeft hem als het ware zo gevormd. Verschil in karakter. Verschil in achtergrond. Petrus diep gevallen. Johannes zo diep als Petrus niet gevallen. Die is zijn meester van afstand blijven volgen. Want hij heeft daar ook bij het kruis op Golgotha gestaan. Lees maar hier in Johannes 19. En ook verschil in de wijze waarop de Heere hen wil leiden. En dat doet de Heere naar zijn vrijmacht. En dan is soms Johannes sneller dan Petrus. Wat ik nu doe, weet gij niet, maar gij zult het na deze verstaan. Dan gaat de Heere met de een van zijn kinderen soms een andere weg dan met de ander van zijn kinderen. Let op, gemeente, de kern is hetzelfde. Maar de leidingen zijn zo verschillend. Het gaat hen om Christus. Calvijn zegt, bij al die zwakheid en bij al die verwardheid richtte dat geloof van deze discipelen zich toch op Christus. En kijk, nu gaat het ook in het leven van al die kinderen van God, die zijn verschillend. Maar uiteindelijk komt er toch die uitgang naar de Heere Jezus Christus en naar zijn werk. En die leidingen die kunnen zo verschillend zijn. Dat heeft met karakter te maken, achtergrond te maken, maar ook met de vrijmacht, hoe de Heere wil dat zijn kinderen, en dan ook zo bijzonder dat ene kind, hier Petrus en Johannes, geleid en onderwezen worden. Verschillende gang naar het graf. We gaan naar ons tweede punt. Verschillend zien in het graf. Bij het tweede punt van de preek horen de versen 5 tot en met 7. De Bijbel ligt nog steeds open, gemeente, en we kijken in vers 5. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Eerst gaan we iets zien over Johannes. Johannes bukt zich om te zien. Zie je het gebeuren? Hoe ziet zo'n graf eruit? Je hebt allemaal vast en zeker wel eens een plaatje gezien van die graven in de Bijbelse tijd. Dat is eigenlijk een nis in de rotswand, hè? En een grote steen ervoor, hè? Die steen die wordt gerold door een gleuf. En als die steen weg is, dan kun je in dat graf kijken. En als je in dat graf kijkt, dan zie je eigenlijk ja, een soort banken. Uitgehold. En daar ligt dan een gestorvene. Die is dan te zien. Als je in dat graf kijkt, die liggen daar in dat graf. In dat trogbooggraf, zoals die graven wel genoemd worden. Van die bogen, van die nissen. En dan in zo'n, ja, in zo'n ruimte daar ligt dan de gestorvene. En dan ziet hij de doeken liggen. En gemeente, dan even opletten bij vers 5. Dan staat er, zag hij de doeken liggen. En dat Griekse woord voor zien, dat is eigenlijk het gewone woord voor kijken. Je zou ook kunnen zeggen, het komt even in zijn blikveld. Zoals je nu kijkt, oh ja. Zie je het nu wel, zie je het nu niet? Ja, je ziet het wel. Maar je hebt er verder niet zoveel aandacht voor. En dan staat er, hij ziet de grafdoeken liggen. Je zou kunnen zeggen, Johannes ziet het, maar hij doorgrondt het niet. Hij begrijpt het niet. Zijn ogen zien het, maar zijn hart merkt het niet op. En dan kun je het ook niet verder zien. En nochtans ging hij daar niet in. Hij blijft op een afstand. Is dat schroom geweest van Johannes? Eerbied misschien? Dus, kinderen, Johannes die kijkt even in dat graf. Hij ziet, ja, die doeken. Hij gaat niet in het graf. Nu zie je dat Johannes hier bij het graf wat achterblijft, zou je zeggen. Hij liep toch sneller dan Petrus? En nu, ja, hij ziet en hij gaat niet in het graf. Zie je, gemeente, dat God alles moet geven. Dat wij werkelijk van onszelf nergens de beschikking over hebben. Als het gaat over geestelijke zaken en geestelijk licht, ik kan het zelf voor mezelf geen licht maken. En ik kan het van mezelf ook niet zien. De Heere moet vrijmoedigheid geven en licht geven. En dan zeiden ze vroeger ook wel eens, en het gezicht geven, dus het zien geven, licht en gezicht. Dus er moet licht over opgaan en ik moet het ook nog zien. En dan is er nog iets, gemeente, hoe dichter ze nu bij die openbaring, bij die geloofsoefening komen, laat ik het dan zomaar zeggen, hoe blinder dat ze eigenlijk zijn. Want je zou toch zeggen, toe Johannes, kijk nu eens. Hij is waarlijk opgestaan, ga het aan die andere broeders vertellen. Hij ging niet in het graf. Hij blijft daar staan. Zie je dat alles geopenbaard en verklaard moet worden? En Gods kinderen van morgen hier en thuis, die begrijpen dat. Want je kunt maar niet zien als je wilt zien. En je kunt maar niet geloven als je wilt geloven. Dan moet de Heere licht geven en het gezicht. O, kijk dan eens. Maar Johannes ziet het niet. En Calvijn zegt, Christus wilde door het afleggen van die tekenen de dood. Wij wilden door het afleggen van de tekenen van de dood bewijzen dat hij het onsterfelijk leven had aangenomen. Ja, die doeken toch? Dat zijn eigenlijk die grafdoeken. Ja, dat zijn die grafdoeken. Dat zijn de tekenen van de dood. En die wilde de Heere Jezus nu afleggen om te laten zien, ja, ik leef. Maar Johannes ziet het niet. Johannes merkt het niet op. Hij zag de doeken liggen. En hij ging er niet in. Hij zag de doeken liggen. Nog even over dat woord liggen. Daar staat eigenlijk in het Grieks liggende. Het ligt daar allemaal zo in rust. Dat is zo daar in alle rust neergelegd. En Johannes ziet het niet. En dan komt Petrus. En wat staat er van Petrus? Vers 6. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. Ja, dat is nu echt weer Petrus. Petrus die eerst zijn pas vertraagt, dus die eerst langzamer loopt, gedrukt door die last. Nu komt hij bij het graf en ja, dan gaat Petrus echt op zijn Petrus manier gelijk naar binnen in dat graf. Iets van dat spontane, van dat onderzoekende, van dat resolute. En hij zag de doeken liggen. En nu staat er in het Grieks, dat kunnen we hier in onze vertaling niet lezen, maar in het Grieks staat er een ander woord voor zien. In vers 6 staat er het woord theoreo. En theoreo, dat betekent eigenlijk heel nauwkeurig bekijken. Aandachtig aanschouwen. En zo staat Petrus nu in dat graf te kijken. Niet even als Johannes, ja hij ziet het, maar hij ziet het niet. Eigenlijk niet. Nee, bij Petrus mag het zijn een aanschouwen. Hij bekijkt alles heel nauwkeurig. En de zweedoek, hè, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Die zweedoek, die voor diverse dingen werd gebruikt, zo'n doek, maar ook om het hoofd van zo'n overledene mee te omwinden. Niet bij die doeken liggen, maar in een andere plaats. En Petrus die kijkt. En Petrus die kijkt heel nauwkeurig, die zweedoek en die andere doeken in die andere plaats. En dan staat er samengerold. Dus heel ordelijk, hè? Nee, hier heeft geen grafroof plaatsgevonden. Als iemand zo'n gestorvene zou willen stelen, dan zou dat natuurlijk, ja, dan zou je dat ook te zien hebben. Dan zou alles heel slordig liggen. Maar hier ligt alles keurig netjes. Die zweedoek, die andere doeken, samengerold. Alles ademt hier rust. Hier zijn hele beheerste handelingen gebeurd. Nee, dit graf is niet geschonden. Maar dit graf is verlaten. En Petrus kijkt. Zie je het verschil, gemeente? Merk je dat op? Petrus, die als laatste bij het graf komt, gaat nu als eerste in het graf voor Johannes. En dan kijkt hij en dan ziet hij dat God een God van orde is. Wat doet de duivel? De duivel maakt er altijd een grote chaos van. Dat heeft de duivel in het paradijs al gedaan. Hij heeft van de kosmos, van de goede schepping van God, er een chaos van gemaakt. En de duivel is daar nog altijd mee bezig om alles door elkaar heen te gooien. En alles te verstoren wat goed is. Dat zie je om ons heen, dat zie je in Nederland, dat zie je in de wereld, dat zie je in je eigen leven, gemeente. Alles door elkaar heen en je vooral maar niet richten op God. Hier zie je, God schept orde. Als de Heere in je leven gaat werken, dan komt er orde in je leven. Dan ga je de Heere zoeken. Dan ga je je Bijbel lezen. Dan ga je de Heere zoeken in je gebed. Niet omdat het moet, maar omdat je daar behoefte aan hebt. Dan komt er in je hart een verlangen om met God verzoend te worden. Weet je het nog, verzoening? Dat goed mag komen tussen God en je hart. De Heere die werkt ordelijk in het leven van zijn kinderen. In het verwerven van de zaligheid, in het verdienen van de zaligheid, die weg van de kribben naar het kruis. Maar als de Heere zijn weldaden gaat toepassen, dan werkt hij ook ordelijk in de bekering, in de leiding, in de oefening. In wat hij geeft en in hoeveel hij geeft en aan wie hij geeft. En dan leidt hij het alles heel ordelijk tot zijn eer en de zaligheid van de zijnen. En dan gaat dat zo op een verschillende manier bij Gods kinderen, maar wel op een ordelijke manier. En gemeente, hier wordt gepredikt, Pasen gepredikt. Want hij zag de doeken liggen. En hij zag de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, niet bij de doeken liggen. Maar in een aparte plaats, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Nou, wat wil dat nu eigenlijk zeggen? De Heere is waarlijk opgestaan. Jezus leeft. Dat is toch de boodschap van Pasen? De Heere is waarlijk opgestaan. Dat wordt hier niet gezegd, maar dat kan Petrus hier zien. Dat kan Petrus hier zien. Dat de Heere Jezus is opgestaan. Want kijk eens, die doeken die zijn weggelegd daar. Die zijn afgelegd. De Heere Jezus is niet meer gewikkeld, gewonden in die doeken. In zijn graf. Waar zien die doeken op? Die doeken die zien op onze zonde. We hebben wel eens gepreekt, gemeente, met kerst over en wond hem in doeken. Weet u het nog misschien? Weet je het nog? Waarom moest de Heere Jezus bij zijn geboorte in de doeken gewonden worden? Vanwege de zonde. Die doeken zien op onze zonden, die windsels, die zien op onze zonden. Waarom? Nou, omdat we in het paradijs ineens zagen dat we naakt waren. En toen heeft de Heer in het paradijs rokken van vellen gemaakt en van die dieren. Hè? En zo is daar kleding gekomen in het paradijs. We hebben bedekking nodig vanwege onze naaktheid. En dat is vanwege onze zonde. En nu heb je in de herschepping de Heere Jezus Christus nodig. Die in het begin van zijn leven als zo'n klein kindeke in doeken werd gewonden. Ingewikkeld werd eigenlijk in de zonde. Maar hier mag hij die doeken achterlaten. Hij mag die doeken achterlaten en ook de zweedoek. En zo heeft Christus de zonde overwonnen. En die mantel van zijn gerechtigheid verdient. En die mantel zal hij ook omhangen. Hij zal gaan onderwijzen dat hij voor zijn volk, voor zijn kinderen, alles heeft volbracht. Maar wat zijn ze hier blind? Ze staan bij die doeken. En ze zien het niet. We zien het, maar doorgronden het niet. Psalm 118, we hebben het net gezongen. En zo is het bij die discipelen. Ze zien het, en Petrus heel nauwkeurig, maar ze doorgronden het niet. En toch, die herder is bezig. Die herder is hen aan het trekken. De Heere Jezus is die mensen naar zich toe aan het trekken. Waarom? Om zich straks aan hen te openbaren. En het te laten zien. Ik ben het echt. Zie mijn handen. Zie mijn zijde. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat tetelestai op Golgotha. Het is volbracht. Dat is nu voor u, mijn kinderen, volbracht. Maar die kinderen hebben hier de troost er niet van. Ze zijn als verstrooide schapen. Maar je ziet, ze komen bij het graf. En ze zijn op de plaats
waar de Heere Jezus zich ook, waar de Heere Jezus geweest is en waar Hij ook zich wil openbaren en licht wil geven over zijn werk. En daarom, ik zou tegen die zoekers willen zeggen, want nu zijn er ook nog van die zoekers van de Heere Jezus, die zich zo blind voelen vanmorgen hier of thuis. Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, we gaan het zingen uit Psalm 69, het 13e vers, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Psalm 69, vers 13. Dat os of var die hunne klauw verdelen, de blijdschap zal het hart der vrome strelen, als zij mij zien verlost van smart en pijn. Psalm 69, vers 13. Twee discipelen bij Jezus' lege graf. Dus, het gaat over Petrus en Johannes. Verschillende gang naar het graf. Verschillend zien in het graf. En nu verschillende les uit het graf. Toen ging dan, vers 8, ook de andere discipel daarin die eerst tot het graf gekomen was. Toen. Nu gaat Johannes ook in het graf. Hij voegt zich daar bij Petrus en daar staan die broeders samen. Ontroerend, hè? Daar staan die twee broeders in het graf van die oudste broeder. En dan krijgen ze toch een verschillende les. Dat gebeurt nog, hè? Twee kinderen van God. Misschien naast elkaar, aan de avondmaalstafel, ik noem maar een voorbeeld. Maar hele persoonlijke eigen les. Eerste les van Petrus. Dan moeten we even naar Lucas 24, dan staat er in Lucas, doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Dus, bij Petrus was er verwondering. Het was allemaal even wonderlijk voor Petrus. Ordelijk, die doeken, onbegrijpelijk eigenlijk, onverklaarbaar. Petrus ziet het wel, maar hij doorgrondt het niet. Daar is het licht van de Heilige Geest voor nodig. Daar is indachtmakende genade voor nodig, dat je het weer mag herinneren. En die indachtmakende genade geeft de Heilige Geest. En dan gebruikt hij straks de woorden van de Heere Jezus zelf voor. En ook zijn openbaring. En hier is het bij Petrus, zoals Calvijn zegt, ze beginnen iets goddelijks over Christus te denken. Maar het licht breekt eigenlijk nog niet door. Verwondering, de les van Petrus. Petrus, hij kijkt wel heel nauwkeurig, theoreo, vers 6, maar het licht valt er nog niet helemaal over. En dan zeg ik het nog een keer, ziet u nu wel, zien we nu wel, gemeente, dat alles geopenbaard moet worden. En dat je het alleen maar kunt zien in zoverre de Heilige Geest dat dan geeft op dat bepaalde moment. En anders zie ik het niet. Ik kan het niet op bevel zien. Maar daar zal de Heere zelf aan te pas komen. Onderwijzen hen die dwalen. Brengen in dat rechte spoor. En dan komt de les van Johannes. Die andere discipel. En dan staat er, en toen ging ook de andere discipel daarin die eerst tot het graf gekomen was. He, Johannes was toch eerst, he, jongens en meisjes, eerst bij dat graf. En toen passeerde Petrus hem weer en toen ging Petrus eerst in dat graf en goed bekijken en zich verwonderen. En dan komt Johannes erbij in dat lege graf. Ik zei net al, daar staan ze samen, die broeders bij elkaar. Is Johannes door Petrus getrokken, als het ware, aangetrokken, dat Petrus heeft gezegd, toe Johannes, moet je nu eens kijken. Maar in ieder geval, hij gaat ook nu in het graf. En dan staat er, en zag het, en geloofde. En dan wordt er nog een ander woord voor zien gebruikt. Nu staat er geen blepo of geen theoreo, maar nu staat er horao. En dat woord horao, dat betekent eigenlijk verstaan. Want door dit zien mag Johannes het gaan verstaan en begrijpen en geloven. En nu breekt het geloof door in het leven van Johannes. Nu gaat de Heilige Geest de ogen van die andere discipel openen en zag het. En dan mag hij meer zien dan Petrus. Petrus heeft het nauwkeurig bekeken, theoreo. Maar nu mag Johannes het verstaan. Daar ligt die zweetdoek. En daar die andere doeken. Hij is opgestaan. En zag het. En geloofde. Nu mag dat geloof enigermate doorbreken. Hoor je hoe ik het zeg? Nu mag dat geloof bij Johannes enigermate in een bepaalde maat doorbreken. En nu mag hij zien, Jezus is opgestaan. En nu mag dat kind van het licht, daar in de duisternis, die in de duisternis wandelt, nu mag in de duisternis van het graf het licht voor Johannes opgaan. Voor Petrus nog niet, maar voor Johannes wel. Want de Heere leidt zijn kinderen op zijn wijze en in zijn weg. En hij geeft ze zo die verschillende les. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Dat schrijft Johannes erbij in zijn evangelie. En dan kijkt hij terug daar, dan zegt hij, ja zo was het. Hè. Tot die tijd wisten we nog niet dat hij van de doden moest opstaan. Maar op dat moment mocht ik het zien. We wisten het niet. Hè? Tot die tijd wisten we het nog niet, maar toen mocht ik het zien. En hoewel de een helderde natuurlijk, Petrus die mocht er wel iets goddelijks in zien. Maar Johannes mag het geloven, hij is opgestaan. Petrus verwondering en Johannes geloof. En gemeente, het zijn ook eigenlijk belijdende woorden. Want zij wisten nog de schrift niet. Eigenlijk zegt Johannes, wat waren we toch dwazen. Wat waren we toch onverstandigen. Wat waren we toch traag van hart om te geloven. We wisten het nog niet. Na al die tekenen. Na al die woorden van de Heere Jezus over zijn lijden, sterven en opstaan, stonden we daar in dat lege graf. En ja, toen mochten we het weten. Maar daarvoor wisten we het nog niet. We waren stekenblind. We zagen het niet. We waren zo onkundig. En we wisten de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. En zo gaan de discipelen, vers 10, dan wederom naar huis. En dan wordt dat gedeelte hier afgesloten. En dan zullen ze de volle zekerheid mogen doorleven. Als de Heere Jezus hen persoonlijk verschijnt. Hier zijn het nog de doeken die ze zien. Maar straks mogen ze hem gaan ontmoeten. En dat zal hij gaan doen. Maria Magdalena, lees maar verder in het hoofdstuk. En dan straks aan die elven, op de avond, achter de gesloten deuren. En dan volgende week nog een keer met Thomas erbij. En Simon Petrus apart. En de Emmausgangers op de weg naar Emmaus. En noem ze maar op. En dan staat er van die discipelen en ze werden verblijd. Als zij de Heere zagen. En dan komt Jezus bij hen en dan zegt hij, vrede zij u lieden. Maar hier, hij kwam, hij zag en hij geloofde. En nu wordt die Johannes, die schuchtere Johannes, tot inzicht gebracht. Er is een bekende uitspraak van Julius Caesar. Een groot Romeins veldheer, een generaal, die had vele overwinningen. En er is van hem een uitspraak bekend. In het Latijn en dat betekent ik kwam, ik zag en ik overwon. Dat was nogal een trotse uitspraak. Ik kwam, ik zag en ik overwon. Maar hier geldt het ook voor de levensvorst, de Heere Jezus. Hij kwam, hij zag, hij overwon. En weet je wat het nu voor die onderdanen, die volgelingen van die levensvorst geldt. Ik kwam, ik zag, ik overwon. Dat lees je hierbij eigenlijk ook bij Johannes. Want dit is de overwinning die de wereld overwint, schrijft Johannes in zijn eerste zendbrief. Dit is de overwinning die de wereld overwint. Namelijk ons geloof. Ik kwam, ik zag. Ik overwon. Dan wordt dat geloof hem geschonken. En zag het en geloofde. Gemeente, twee discipelen bij Jezus' lege graf. Verschillende leidingen. Verschillend in de gang, verschillend in het zien, verschillend in het onderwijs. Petrus ging, bleef wat achter. Kwam eerst in het graf en verwonderde zich. Johannes ging eerst sneller dan Petrus. Eerst niet in het graf, later wel. Maar zijn geloof was er in de opstanding van de enig geborene van de Vader. Zie je dat er verschil is in de oefeningen van het geloof? In de standen van het geloofsleven. Dat is duidelijk uit deze verse. En weet je wat hier waar wordt? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En nu mogen ze dieper, Johannes althans, dieper als tevoren zijn heerlijkheid aanschouwen. Nu mag hij de heerlijkheid aanschouwen van die enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Maar nu vol van de genade van zijn opstandingsheerlijkheid. En straks nog rijker en straks nog dieper daar achter de gesloten deuren. Hij is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wat is zijn heerlijkheid er in de omwandeling van zijn tijdens zijn leven? Zijn heerlijkheid aan het kruis. Zijn heerlijkheid als hij dat kroonwoord uitroept, tetelestai. Zijn heerlijkheid als hij in dat graf gelegd wordt. Maar ook zijn heerlijkheid als hij uit dat graf verrijst. En straks naar de hemel vaart en daar nu zit. In de volle glorie aan zijn vaders rechterhand. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Diezelfde leidsman leidt zijn kinderen. Die herder trekt zijn schapen tot zich. En hij zal onderwijzen hen die dwalen en brengen in het rechte spoor. De zaak is bij deze goede herder in goede handen. Hij zal zijn hand tot de kleinen wenden. Dat lees je ook hier. En dat lees je in het vervolg van Johannes 20 en 21. En gemeente, hij gaat in 2024 nog steeds voort om bedroefden te vertroosten. Om nooddruftigen te helpen. Om gevangenen te bevrijden. En om blinden het licht te geven. Want hij is de middelaar die alles doet. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, dan bidden wij u aan het einde van deze dienst of u het woord zou willen geven in de overdenking van ons hart. Maar dat het ook door de toepassing van uw geest in onze harten er mag zijn. Verschillend gaan, verschillend zien en ook verschillende les, verschillend onderwijs. U leidt uw kinderen naar uw raad, naar uw welbehagen. En dan heeft u met ieder van uw kinderen zo de hele persoonlijke weg. Wat mochten we het ook in dit schriftgedeelte zien. Maar het ging om die ene zaligmaker. Jezus Christus, wiens werk volkomen is. Heere, wilt u dan ook in het overige van de dag ons nog onderwijs geven vanuit uw woord? Wilt u bekeren, Heere, als we nog onbekeerd zijn, tot u trekken? En als er iets van die genade is in het leven, wilt u dan ook voortleidende genade schenken? Help de amsbroeder vanmiddag in het lezen van de preek. Helpt u ook in de zustergemeente. Gedenk ons, Heer, ook in het overige van de dag, ook vanavond en morgen. Mag ieder op de plaats geholpen worden. En geeft u ook begeerte en verlangen om onder uw woord op te komen en naar uw woord te horen, om Jezus wil. Amen. Psalm 25, vers 4 is de slotzang. S Heeren goedheid kent geen palen. Psalm 25, vers 4.
Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.